Iets van 300 jaar geleden zei Voltaire dat dit boek obsoliet zou zijn, voorbij zou zijn, dat het en dat er alleen maar sprookjes in staan. Zijn huis is nu een Bijbelmuseum. En dit is nog steeds het meest verkochte, gelezen boek. En er is geen ander boek dat in zoveel talen vertaald is. In de 19e eeuw zei Friedrich Nietzsche, zei God is dood. Hij zei God is dood, is voorbij. En Karl Marx zei religie is opium voor het volk. En Lenin die zei dat de kerk, dat religie en het christelijk geloof een voorbijgaande zaak zou zijn. Ja, vandaag hier in de Paasweek, men schat ongeveer bijna 2 miljard mensen vieren Pasen. Dat is ongelooflijk. En het begon allemaal met iemand die zijn leven gegeven heeft aan het kruis. En met Jezus, met 12 discipelen, 120 op de Pinksterdag. En nu bijna elke volk, elke natie, daar zijn mensen die de Heere loven en prijzen. Ik wil vragen even of Allah even naar voren komt. Ik wil er is iets heel interessants. In het Westen vieren wij kerst meer. Het Westen houdt meer van kerst. Maar alles oostelijk van Duitsland, dus richting Polen, Oost-Europa.
Zal ik het vertalen voor de Ukrainiërs meteen?
Ja.
На Западе больше празднуют Рождество, а то, что на Востоке, более церковь на Востоке, они больше празднуют, кстати, Пасху.
In het oosten, Midden-Oosten, het Verre Oosten, Oost-Europa, wordt Pasen veel groter gevierd dan
От
Kerst.
От Восточной Европы до Азии Пасха больше, пасхальная неделя, она намного больше празднуется, чем Рождество.
Dus onze Oekraïners waren ook een beetje verbaasd van, is er niet een speciaal iets?
Когда приехали наши украинцы, они немножко так себя чувствовали. А где же праздник? Почему вы празднуете меньше, чем мы?
Volgend jaar gaan we iets doen.
Iets moois. Maar
het is wel interessant, hè, dat wij de focus op kerst. Prijsdier, Jezus is gekomen.
На Западе мы больше придаем значение как бы Рождеству, празднуем больше Рождество, но Пасха.
Пасха raakt echt het hart van het Evangelie.
Она касается сердца Евангелия, сердца благой вести.
En Jezus is gestorven en opgestaan.
Потому что Иисус, он умер и воскрес.
En nu mag Allah even vertellen wat ze in Oekraïne, in Rusland, in het Oost-Europa ook zeggen als tijdens Pasen.
Я попросил Аллу сказать, как говорят они это в Восточной Европе или же в России или Украине, как они говорят. Так что давайте вместе со мной. Ik ga het eerst in het Russisch doen. Het is Oekraïense Russisch dan in dat opzicht wel gelijk. En dan doen we dat in Nederlands. Zullen we dat doen of dan ga je Nederlands van mij overnemen?
Nee, jij doet het.
Okay, ik doe het.
Ik ga even hier zitten.
Oké, давайте все вместе скажем Христос воскрес. Христос, да, и dan zeggen we inderdaad воистину воскрес. Ja. Nog een keer. Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
De Heer is opgestaan.
De Heer is waarlijk opgestaan.
Amen, halleluja. De Heer is opgestaan.
De Heer is waarlijk opgestaan.
De Heer is opgestaan.
De Heer is waarlijk opgestaan.
En daarmee gefeliciteer ik jullie. Ja.
Nog één iets. Hè. Dus wat ik zo fascinerend vind. Hè.
Dus,
Sovjet-Unie heeft 70 jaar bestaan.
Советский Союз, он был 70 лет, его царство, так сказать, было.
En christenen werden behoorlijk vervolgd.
И это было, в это время было гонение на христианство. Ja.
En ik zei al, Lenin had gezegd van, het christendom is een aflopende zaak.
Как я уже сказал, Ленин говорил, что христианство, оно умрет.
Maar het woord zondag voor in het Russisch en in het Oekraïens.
Но слово воскресенье по-русски.
Betekent opstandingsdag.
Это есть воскресенье.
Dat hebben ze nooit veranderd.
Они это никогда не поменяли, так что воскресенье осталось воскресенье.
Zondag is de opstandingsdag.
Воскресенье это
Ja, en ik vind het heel bijzonder dat na de val van de Sovjet-Unie.
И как бы то ни было, и после того, как Советский Союз перестал существовать.
Het christendom weer ongelooflijk gegroeid is.
Христианство, оно до сих пор существует и растет также и в тех странах.
En natuurlijk op een dag als deze zijn we nog steeds heel verdrietig wat in Oekraïne gebeurt.
И, конечно, в такой день, в этот день мы до сих пор очень опечалены тем, что происходит сейчас в Украине.
En ook En ook op zo'n dag is het turn your eyes upon Jesus. Kijk naar Jezus.
И в этот день мы также вам говорим: смотрите на Иисуса, смотрите на его жизнь, что он для вас сделал.
Als je denkt aan de situatie, onmogelijk, hoe kan dit? Wat is de hulp? Hoe gaat dit verder?
И когда если вы думаете, это ужасная ситуация, что мне делать дальше?
Turn your eyes upon Jesus.
Смотрите
Kijk
на Иисуса,
Jesus.
Смотрите, оберните свои, как сказать, глаза
dan
на него.
Zegt hij, al die andere dingen.
И все остальное.
Worden klein.
Будет маленьким, будет не таким важным.
Jezus geeft vrede.
Иисус, он дает мир.
Hij geeft duidelijkheid.
Он дает нам duidelijkheid.
Hij geeft leven. Precies.
Он дает нам все, что нам нужно.
Hey, dankjewel. Yes. Dankjewel, lief. Halleluja. Prijs de Heer. Het is op vrijdagavond waren we hier samengekomen en hebben een zware preek moeten horen. Ik wil nu een pauze nemen van waar is de vertaling? Dat heb ik als ik in het buitenland gepreekt heb en dan kom je terug en dan ben je zo in een ritme te gewend te preken van dat je even stopt en dan wordt er vertaald. Dus dat is grappig dat je nu achter elkaar weer mag praten. Dat is altijd. Grappig, ja. Dus ik mag doorpraten. Goede Vrijdag ging over het lijden van Jezus, het sterven van Jezus. En we hebben dat ook vrijdag echt helemaal doorgenomen, wat Jezus voor ons gedaan heeft. Maar Goede Vrijdag was niet het einde. Het was niet het einde. Jezus stond op Waskresenje, op opstandingsdag. Jezus stond op zondag, uit de dood. En dat vieren we vandaag. De opstanding van Jezus Christus. En dat is... dat is het A en O. Geloven wij dat? Geloof jij dat Jezus is opgestaan aan de dood? Dat wil ik meteen even... Geloof je? Want dat is een gamechanger. Dat verandert alles. Hè? Dus wij zeggen wel... Jezus is opgestaan. Hij is waarlijk opgestaan. Als dat zo is vanochtend in jouw leven. Als Jezus werkelijk is opgestaan. Wat betekent dat dan? Wat betekent dat als Jezus echt werkelijk opgestaan is? Daar gaan we vandaag naar kijken. Laten we lezen uit Matteüs 28 vers 1... En het staat hier ook achter mij, na de Sabbat, bij het ochtendgloren, van de eerste dag van de week, dus op de zondagochtend, kwam Maria van Magdala, Maria van Migdal, een plaatsje bij de meer van Galilea. Maria van Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Ze gingen kijken naar het graf. En de mensen die in de graftuin geweest zijn, dan kan je je nu voorstellen, ze gingen kijken, ze liepen daar, gingen kijken naar het graf. En plotseling, en dat vind ik heel interessant, op dat moment gebeurde er iets. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Een engel ging op de steen zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei, wees niet bang. Ja, leuk. Wow, wat is hier gebeurd? Geen paniek, wees niet bang. Luister eens wat die engel zegt. Ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Maar hij is niet hier. Hij is immers uit de dood opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kijk, hè, en dan kom even naar het graf binnen, kijk, hè, kijk, dit is de plaats waar hij gelegen heeft. Kijk, hij is echt hier niet. Dus zij hebben gezien, de Maria en Maria, de twee Maria's, hebben gezien hoe die steen weggerold was. En dan worden ze uitgenodigd om in het graf te stappen, om te kijken en echt te zien, hij is weg. Hij is er niet. Het graf was verzegeld. Het graf was dicht. Het was bewaakt door Romeinse soldaten. En ze konden als eerste kijken in het graf. En Jezus was er niet. Hij is immers uit de dood opgewekt. Zoals hij gezegd heeft. Kijk, dit is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen, naar zijn discipelen en zeg hun, hij is opgewekt uit de dood. En dit moeten jullie weten, hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien. Onthoud dat ik jullie dit gezegd heb. Ik vind die engel een beetje grappig, ik vind hem wel leuk engel. Ik weet, hij weet het, ik weet dat jullie Jezus de gekruisigde zoeken, maar hij is niet hier. Hij is opgewekt uit de dood. Als wij Jezus zoeken onder de doden, in de geschiedenis. Als we Jezus zoeken als een dood iemand, dan zullen wij hem niet vinden. Als jij de opgestane Heer, als jij de opgestane Jezus zoekt, dan zal jij hem vinden. Dat is een waarheid, dat is een feit dat ook voor vandaag geldt. Zoek Jezus bij de levenden, niet bij de doden. Een dode Jezus zullen we niet vinden, maar de opgestane Heer Jezus zul je vinden en mag je ervaren. Nou, Jezus was 100% gestorven. Dat was geen schijndood. Hij was echt dood, gestorven aan het kruis. Maar hij is opgestaan. En de engel maakt dat duidelijk. Bij het graf, daar zal je hem niet vinden. Kijk naar Jezus. Turn your eyes to Jesus. Zie het Lam van God. Hij leeft, hij is opgestaan. Aan het kruis werden onze zonden vereffend, werden onze zondenschuld betaald. Daar is onze redding besloten. Maar bij de opstanding is de dood overwonnen. Zo hebben we leven ontvangen. Aan het kruis ben jij vergeven, door de opstanding mag jij leven. Aan het kruis ben jij vergeven, door de opstanding van Jezus Christus mag jij leven. En op de derde dag, een zondagochtend, stond Jezus op uit de dood. En op dat moment werd de macht van de dood verbroken. Door opstanding, opstanding verbreek je de kracht, de macht van de dood. Dat is, als iemand dood is en hij staat op, is de dood overwonnen. Maar Jezus heeft dat voor ons al gedaan. Jezus overwon de dood. Nou, opstaan, leven en dood hebben zo verschillende betekenissen. En ik wil vanochtend ook even duidelijk maken dat we het over hetzelfde praten. Elke ochtend sta je op. Ja, jullie zijn allemaal opgestaan, anders waren jullie niet hier. We zijn allemaal opgestaan. Een leven, huisje, boompje, beestje. En op een hoge leeftijd ga je dood. Daar gaat dit niet om. We hebben het niet daarover. De ultieme dood, waar de Bijbel over spreekt, is afgesloten te zijn van God. Afgesloten zijn van God. Dat is die dood die Jezus overwon. En het leven dat God geeft, is het eeuwige leven. En het eeuwige leven is Jezus Christus kennen. Dat is eeuwig leven. Ken jij Jezus Christus, heb jij eeuwig leven. En de opstanding, dat is de opstanding van de dood. Dus als we het hebben over dood, leven en opstanding, dan hebben we het daarover. En al deze drie dingen, lieve mensen, die moeten jullie ervaren. Die moet je ervaren. Jezus was de eerste die opstond uit de dood. Ja, Lazarus stond ook uit de dood. De dochter van Jairus stond uit de dood. Bij Elia werden mensen opgestaan uit de dood. Maar al deze mensen die opstonden uit de dood, na een tijdje overleden ze alsnog. Jezus stond op uit de dood, stond op in een verheerlijk lichaam en leeft tot op de dag van vandaag en zal nooit sterven. En dat is die opstanding die op jou wacht. Dat is iets wat onze vooruitzicht is. Deze opstanding mogen we ervaren. Laten we kijken naar dit machtige vers in Filippenzen 3 vers 10 en 11. Dit is zo een bijzondere tekst. En we gaan een paar keer lezen met elkaar. Hier in Filippenzen 3 vers 10 staat: ik wil Christus kennen. Door de kracht van zijn opstanding te ervaren. Door te delen in zijn lijden. En aan hem gelijk te worden in zijn dood. In de hoop ook zelf uit de dood op te staan. En deze hoop, dan denken we, hoopt hij nou, wat is dat nou, hoop ik, gaat het lukken? Dit hoop is het in het Grieks een heel sterk woord. Dat is een zekerheid. De hoop is wat je levend houdt. Dus als je het heel zwaar hebt, maar je blijft hopen, dat betekent dat je een hoop hebt. Dus dat is niet een onzekerheid die Paulus hier uitspreekt. Nou, Paaszondag gaat om de opstanding van Jezus. Omdat hij leeft, leef ik ook. Omdat hij is opgestaan, mag ik ook leven. Ik wil vanochtend wel wat dingen heel, heel scherp zeggen. Jezus werd gekruisigd en naast hem, links en rechts, waren twee mannen die ook gekruisigd werden. Twee misdadigers. En deze twee mensen representeren de gehele wereld. Alle mensen op aarde, jij en ik. Rechts of links van Jezus. Of je bent aan de linkerkant van Jezus, of je bent aan de rechterkant van Jezus. De een ervoer de opstandingskracht en de andere niet. De een zei Jezus, vandaag zal je met mij zijn in het paradijs. Vandaag zal je, en deze dood hier is niet het einde. Je zal leven in het paradijs. En de andere ervoer dat niet. Wil jij de opstandingskracht ervaren, dan moet jij in Jezus geloven. Je moet je laten dopen en hem navolgen. Wil jij die opstandingskracht ervaren? Wil je met Jezus in het paradijs zijn? Dan moet je in Jezus geloven. Je moet je laten dopen. En je moet Jezus navolgen. En zo niet, dat is het slechte nieuws, dan sta je aan de verkeerde kant. Als jij je laat dopen, ben je met Christus begraven en je zult de opstandingskracht ervaren. En zo ontvang je dat eeuwige leven. Nog een keer, Filippenzen 3 vers 10. Ik wil de verlangen van Paulus, ik wil Christus kennen. Door de kracht van zijn opstanding te ervaren. Door te delen in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood. In de hoop ook zelf uit de dood op te staan. De nadruk van Paulus hier ligt op het kennen van Christus. Ik wil Christus kennen. Ik wil Jezus Christus kennen. Ik wil hem door en door kennen. En dat zegt Paulus al na zoveel jaren gelovig te zijn. Ik wil Jezus door en door kennen. Ik wil alle aspecten van Jezus leren kennen. Maar in dit vers vind ik zo mooi, daar staat ook het hoe. Hoe? Hoe, Paulus, hoe wil jij Jezus leren kennen? Door te ervaren. Door een ervaring. Dat vind ik zo mooi van ons geloof. Het is niet alleen maar hier hoofdkennis. Het is ervaren. Jij mag Jezus ervaren. Je kunt Jezus ervaren. Sterker nog, je moet Jezus ervaren. Dat moet. Het moet om hem te leren kennen. Mag je hem ervaren? Moet je hem ervaren? En dan zegt Paulus heel specifiek hoe je Jezus kan ervaren. Namelijk door zijn opstandingskracht. Ik wil Jezus kennen. Ik wil hem ervaren door zijn opstandingskracht. Wow. Oké, dat is iets waar we even in moeten duiken. Wat is die opstandingskracht? Betekent dat wij ook die hele lijdensweg Via Dolorosa helemaal door moeten lopen en aan het kruis moeten sterven en gespijkerd worden aan het kruis? Absoluut niet. Het offer van Jezus was eens en voor altijd. Het verlossingswerk is volbracht. Je kunt niks toevoegen aan de verlossing en niks afnemen aan de verlossing. Dus dat is het niet, de opstandingskracht ervaren. Maar er is wel iets als een identificatie met Christus. Wij mogen ons identificeren met wat hij daar gedaan heeft aan het kruis. Paulus zegt, ik zal de opstandingskracht ervaren als ik deel in zijn lijden en gelijk word aan zijn dood. Zal, vind ik interessant. Zal is een zekerheid. Ik zal, en dat is een zekerheid. Ik zal de opstandingskracht ervaren als. Ik zal als. Als is een voorwaarde. Ik zal de opstandingskracht ervaren als ik deel in zijn lijden en gelijk word in zijn dood. Opstandingskracht, yes, wil ik. Lijden en dood, wil ik niet. Wat is dat? Wat is dat? Lijden en dood. Hoe moet ik mij identificeren met het lijden en dood van Jezus? Nou, het lijden van een christen komt met het volgen van Jezus. En als jij nog geen christen bent, dan kan je zeggen, als jij christen wordt, dan is niet alles opeens makkelijker geworden. Heel veel is veel makkelijker geworden, omdat de Heilige Geest altijd met jou is. Jij hebt een redder, je hebt een hoop, je hebt een reden voor leven. En je hebt iemand die altijd antwoord geeft als jij tot hem roept. Maar je gaat ook moeilijke dingen ervaren, zoals afwijzing. Afwijzing als je over het evangelie preekt. Je gaat misschien vervolging meemaken. In vele landen is er christenvervolging. Er zijn vele uitdagingen van het geloofsleven. En het is een geestelijke strijd waarin je verwikkeld bent. Dus dat allemaal brengt ook lijden met zich mee. En gelijk worden aan zijn dood, dat is vooral de doop. De doop in Jezus Christus. Door je te laten dopen, leg je je oude mens af. En je wordt begraven met Christus en je staat op in het nieuwe leven. Dat is die opstandingskracht ook fysiek ervaren in jouw leven. Opstandingskracht door de doop in Jezus Christus word je gelijk aan de dood van Jezus. Maar er is meer. Er is meer. Toen Paulus dit schreef aan de gemeente te Filippi, dat is de stad, Filippense, een brief is geschreven aan de kerk in Filippi. Maar Paulus was toen al lang en breed gedoopt. Hij was al gedoopt. En hij toch zegt hij van, ik wil die opstandingskracht. Ik wil dat toch nog meer ervaren. Ik geloof dat je de opstandingskracht op drie manieren kunt ervaren. Drie manieren. Nummer 1, door de doop. En dat is de identificatie met Christus, de doop. Je wordt gedoopt in zijn dood en je staat op in het leven van Christus. Doop. Laat je dopen. Het tweede is de opstanding van de doden. Als Jezus terugkomt en nadat wij gestorven zijn op aarde, dan zullen we opstaan met hem als Jezus terugkomt. En dus dat is het tweede. Dat is ook de opstandingskracht ervaren. Maar het derde, en daar wil ik het nu vooral over hebben, is de opstandingskracht ervaren in het dagelijkse leven. Elke dag. Ik ben een beetje een ongeduldig mens. Ik wil niet wachten. Ik wil die opstandingskracht elke dag ervaren. Laten we kijken wat deze opstandingskracht is die elke dag ervaarbaar is in ons leven. En dat heeft lieve mensen, 100% met de Heilige Geest te maken. De Heilige Geest en de opstandingskracht, dat gaat samen. Laten we Romeinen 8 vers 10 lezen. Romeinen 8 vers 10. Als Christus echter in u leeft, is uw lichaam weliswaar voor de zonde ten dode opgeschreven. Dit lichaam is ten dode opgeschreven. Maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God rechtvaardig bent verklaard. Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn Geest die in u woont. Dus dezelfde Geest, dezelfde Heilige Geest die de gekruisigde en begraven Jezus uit de dood heeft opgewekt, leeft in jullie. Je kunt de opstandingskracht blijkbaar elke dag ervaren, omdat de Heilige Geest in jou woont. Dezelfde Heilige Geest die doden levend maakt, die alle natuurwetten negeert, die natuurlijk naar bovennatuurlijk verandert, die het onmogelijke mogelijk maakt. Deze Heilige Geest, die woont in jou. Jezus opwekken uit de dood, dat moet de ultieme machtsvertoon geweest zijn van de Heilige Geest. De Heilige Geest kon zelfs Jezus uit de dood doen opstaan. Ondanks dat Satan, demonen, hel, dood, graf probeerden Jezus in het graf te houden. Maar de Heilige Geest was veel sterker. En hij heeft Jezus doen opstaan uit de dood. Niets is onmogelijk voor de Heilige Geest. Niets. En nu komt het. Dezezelfde Heilige Geest die Jezus heeft opgestaan uit de dood, die woont hier. Die is hier in mij. En ook bij jullie. Hij woont in jullie. Volgende keer als je gebed nodig hebt en ik bid voor je, dan mag je weten, oh ja, Jan heeft die Heilige Geest die Jezus heeft doen opstaan uit de dood. Die heeft hij. Wauw! Maar dan bij jullie ook. Jullie hebben ook die Heilige Geest. Dus dan mogen jullie ook voor elkaar bidden. En voor jezelf bidden. En uitstappen in geloof. Wat is nog onmogelijk als dezelfde Geest die Jezus uit de dood heeft doen opstaan in jou woont? Wat is dan nog onmogelijk? Hij woont in jou. Dat is toch onvoorstelbaar? En mag ik jullie eerlijk iets vertellen? Ik zeg het heel eerlijk even. Ik denk van die kennis van dat de Heilige Geest in jou woont, misschien heb ik daar maar 5% van begrepen. Hoe onvoorstelbaar groot is dat? Hoe kan dat? Hoe machtig is dat, dat de Heilige Geest die Jezus uit de dood heeft opgestaan, gewoon in mij woont? Wauw! Heer, dat wil ik meer begrijpen. Laat dat jullie gebed zijn. Heer, ik wil daarin wandelen. Ik wil het begrijpen. Ik wil dat ervaren. Ik moet daar toch iets mee. Die opstandingskracht die in mij is. Ja, en zo op die manier kan je de Heilige Geest elke dag opnieuw ervaren. Romeinen 8 vers 10 zegt dat de Heilige Geest nieuw leven schenkt. Het nieuwe leven is gekomen door wedergeboorte. Als jij je leven aan de Heer geeft, dan gebeurt de wedergeboorte. Dan word je een nieuw mens, een nieuwe schepping. De Heilige Geest komt in jou wonen. Je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Eigenlijk heel Romeinen 8. Romeinen 8 zou je bijna elke maand één keer moeten lezen. Toch, hè? Echt elke maand één keer Romeinen 8 lezen. Dat is zo'n machtig, machtig hoofdstuk. Omdat het daar laat zien wat het betekent te leven door de Geest. niet uit het vlees leven. We zijn kinderen van God, wij mogen Abba Vader zeggen. Alles zit daarin hoe wij moeten leven. De Heilige Geest woont in ons sterfelijk lichaam. En Hij geeft ons dagelijks opstandingskracht om te leven. Laat je leiden door de Heilige Geest die in jou woont. En waarvoor leven wij? Waarvoor leven wij? We leven voor Jezus. Leef voor Jezus. Opstandingskracht heb je ontvangen om te leven voor jouw Heer, voor Jezus. Dat is het nieuwe, het doel van een christen, het doel van jouw leven is geworden, te leven voor de Heer. En naar Hem toe gaan. Wat is die opstandingskracht dus in het dagelijkse leven? Nou, ik moet ook een slecht nieuws zeggen. Het is ook sterven aan jezelf. Hè? Het oude moet sterven. Dit is het minst favoriete thema in de westerse kerk, in de westerse wereld. Wil me niet overpreken. Het sterven aan jouzelf, zelfverloochenen, kruis opnemen, wordt niet graag over gepreekt. Maar dat is de basis, het is het begin van elke wandel met Christus. Je kunt niet leven in het nieuwe als je vasthoudt aan het oude. De oude mens moet je afleggen, moet gekruisigd worden, moet begraven worden, je moet je laten dopen. De oude mens moet weg in het badwater, in de riolering, in het weg daarmee. Oude mens moet je afleggen. Je kunt geen opstandingskracht ervaren als je met die oude mens rondloopt. Weg daarmee. Dus je kunt geen opstandingskracht ervaren als je niet eerst met Christus gestorven bent. He, Matteüs 16 vers 24, ik lees het, want ik wil het volle evangelie preken, niet een gedeelte daarvan. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen. Zijn kruis opnemen en op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, vastklampen aan het leven, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. En de symbolische en geestelijke daad van het afleggen van het oude leven is de doop door onderdompeling. Dat is sterven aan jezelf. De oude mens afleggen. Maar daar blijft het gelukkig niet bij. Het goede nieuws is deze opstandingskracht. De opstandingskracht die je dan mag ervaren. Laat de kracht van het kruis de kracht van de opstanding worden in jouw leven. Ik heb hem daar staan, toch? Ja. Laat de kracht van het kruis de kracht van de opstanding worden in jouw leven. Het kruis een symbool van dood, wordt het symbool van leven voor jou. Want vanuit het kruis komt er leven, komt er kracht. Alle zegening van het kruis worden werkelijkheid in de opstandingskracht. En daarom eerst het kruis. Nou, heel Romeinen 8, heb ik al gezegd, gaat om het leven in de geest. Het leven van een wedergeboren nieuwe schepping. Dat is dus het leven in deze opstandingskracht. En van daaruit, als jij leeft in die opstandingskracht, kan jij zeggen, alles is mogelijk voor hem die gelooft. Van daaruit kan je zeggen, God de Vader heeft ons gezegend met talrijke geestelijke zegeningen. Van daaruit kun je zeggen, kan jij de Heer dienen, kan je bidden, kan jij getuigen, kan jij uitgaan. Alles wat je doet, doe het vanuit die opstandingskracht die jij mag ervaren, die jij hebt ontvangen. Wil jij Jezus Christus kennen? Wil jij zijn opstandingskracht ervaren? Geef jouw leven aan Hem. Geef je leven aan God. Geef je leven aan Christus. Wijd je vandaag toe aan Hem. Leef voor Jezus. En dan kan je Efeziërs 1 vers 19 je eigen maken. Daar staat, hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Wauw. Paulus zegt, hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood, een parallelvers tot Romeinen, en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoe overweldigend groot is de krachtige werking van Gods macht in ons leven. Dat is de Heilige Geest. Dat is de Heilige Geest. Hij is die overweldigend grote macht die werkzaam is in ons leven. De Heilige Geest die werkzaam was, die Jezus heeft toen opstaan uit de dood, die is werkzaam in ons leven. En dat is overweldigend. Overweldigend. En Paulus zegt, deze krachtige werking mogen wij ervaren. Jij mag die ervaren. Het is in ons. Het is in jou. In degene die geloven. Geloof jij, dan is die kracht ook in jou. Hij die in jou is, is buitengewoon machtig. Hij die in jou is, is groter dan hij, sterker dan hem die in de wereld is. Nergens voor hoef je voor bang te zijn. Dus de oproep van deze Paaszondag, Rachel, kan jij spelen? De oproep van deze Paaszondag is, Jezus is opgestaan uit de dood. Dat is een feit. Wat doe je daarmee? Wat doe je daarmee? Jezus is uit de dood opgestaan. Het is vandaag opstandingsdag. Voskresenje. Jezus is opgestaan. Jezus leeft. De vraag is, leef voor hem. Wil jij leven voor hem? Leef voor hem en jij zult de opstandingskracht ervaren. Ik wil jullie vragen om deze Filippenzen 3 vers 10 en 11 met mij samen te lezen. Kunnen we hard oplezen. Laten we dat doen. Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren, door te delen in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood, in de hoop ook zelf uit de dood op te staan. Halleluja. Halleluja. Ik wil zo met jullie bidden. Ik wil vragen of jullie je ogen willen sluiten en je hoofd willen buigen. Ik wil vragen, zijn hier mensen die Jezus willen aannemen als hun Heer, misschien voor de eerste keer. Misschien ben je afgedwaald. Misschien ben je een tijdje weg geweest van de Heer. Misschien wil je jouw verbond vernieuwen met de Heer. Zijn hier mensen die zeggen, ja, ik wil Jezus leren kennen als mijn Heer. Kan je heel kort je hand even omhoog doen? Amen. Amen, dank je. Halleluja. Doe even kort je hand omhoog. Halleluja. Halleluja, steek. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Heer. Halleluja. Halleluja. Dank u, Heer. Halleluja, Jezus. Vandaag is er redding in dit huis. Er is redding in dit huis. Dank u wel, Heer Jezus. Halleluja. Wilt u die mensen nu aanraken, Heer, die zeggen, ik wil Jezus leren kennen als Heer en Heiland van mijn leven. Ik weet nog niet wat dat ten volste betekent. Maar ik wil leven voor u. Ik wil leven voor u. In de naam van Jezus, Heer, bid ik u dat u de harten zult vervullen. Halleluja. En wil jullie met mij bidden? En jullie kunnen dat allemaal meebidden. Ik wil gewoon een overgave. Kunnen jullie opstaan met mij? Ik wil een algemeen overgave gebed bidden. En jullie kunnen allemaal met mij mee, dit gebed meebidden. Halleluja. Ik wil het bidden en jullie kunnen dat herhalen. Heere Jezus. Ik schiet tekort. Ik kan het niet alleen. Ik heb een redder nodig. En ik belijd u, Heer, als Heer van mijn leven. Ik wil u navolgen. Vergeef al mijn zonden. Ik dank u voor het kruis. Ik laat de wereld achter mij. En ik wil u navolgen. Amen. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Halleluja. Laten we de Heer aanbidden en groot maken met een heerlijk lied. Halleluja. Vader God, ik dank u dat u hier bent, Heer Jezus. Dank u voor uw redding. Dank u, Vader. Dank u voor nieuw leven. Heer, dank u voor een nieuw begin. Halleluja. U bent de God die redt. Dank u, Jezus. Amen. Halleluja. Laten we de Heer prijzen.